Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast live vanuit onze studio. En vandaag gaan we het hebben over...
Wat hebben marketing en de zorg nu eigenlijk met elkaar te maken?
Kijk.
Marketing wordt vaak gezien als de veredelde kunst van mensen verleiden. Zorgen dat iemand denkt dat ze precies dat ene product nodig hebben, terwijl tig andere opties zijn. Of het product in kwestie eigenlijk nul toegevoegde waarde heeft. Denk aan die eindeloze telcelreclames. Je wist niet dat je een automatische eiersnijderapparaat wilde, tot het in slow motion voorbij kwam met een voice-over die je leven beloofde te veranderen. Maar goed, misschien zijn dit niet de beste voorbeelden. Want er zijn ook bedrijven die zich volledig richten op marketing in de zorg. Wacht even, marketing in de zorg? Alsof zorg iets is wat je moet verkopen. Of ligt dat toch anders? Vandaag schuift iemand aan die daar alles van weet. Ze helpt organisaties om het verhaal te vertellen, hun waarde zichtbaar te maken en daarmee impact te creëren. Te gast Fleur Prins, de grote baas en creatieve brein achter het Marketing Lab. En niet de lab, hè? Want het is gewoon een Nederlands bedrijf uit Haarlem. We gaan haar het hemd van het lijf vragen waarom marketing in de zorg wel belangrijk is en hoe jij onder andere AI inzet in je werk. Welkom Fleur.
Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn vandaag.
Ja, welkom. Ja. Marketing Lab. Even misschien heel kort, wat doen jullie in de dagelijkse praktijk?
Wat wij in de dagelijkse praktijk doen, is het helpen van zorgorganisaties om hun verhaal te vertellen. Door middel van marketing. En dat doen we eigenlijk in de breedste zin van het woord. Dus we beginnen met het opzetten van een marketingstrategie. En we eindigen met de data-analyse en alles wat ertussen zit.
Mooi. En waarom is dat zo belangrijk, marketing in de zorg? Want wat ik al schets natuurlijk, het lijkt alsof je iets moet verkopen. Maar hoe zie jij dat dan?
Dat is een hele goede vraag. En dat is ook een verhaal wat ik graag wil vertellen. Als je kijkt naar het zorglandschap in Nederland, hebben we in principe geen tekort aan klanten. Er zijn genoeg mensen die zorg nodig hebben, die zorg willen. Waar in mijn optiek nog mogelijkheden liggen voor marketing, is het aansluiten van de juiste doelgroep bij de juiste zorginstelling. De juiste zorgbedrijf. Want niet alle zorgorganisaties zijn er voor iedereen. En dat is helemaal oké. Okay, dat is met een reden. Maar die fit op elkaar zien te vinden, daarvoor heb je marketing nodig.
En wat is dan de gap? Wat zie je veel terug in de praktijk? Wat het gat dan zit?
Een groot deel op werven van personeel. Hmm. Kijk, je kan je natuurlijk niet onderscheiden op arbeidsvoorwaarden, want dat is best wel dichtgetimmerd met een cao. Maar er zit wel een groot verschil in andere dingen binnen een bedrijf, of je ergens wel of niet wil gaan werken. Dus in het stukje werving van medewerkers. En een zorgorganisatie kan een bepaalde focus hebben op bijvoorbeeld reablement. Heb ik jullie ook al eens eerder over gehoord in de podcast. Ja, dat moet wel bij je passen. En als mensen niet weten dat dat een van jullie kernonderdelen is van de organisatie, kunnen ze ook niet voor je kiezen. Dus ik zeg altijd, als mensen niet weten dat je bestaat, kunnen ze ook niet voor je kiezen. En je wil eigenlijk dat je klanten, want je bewoners, patiënten, cliënten zijn uiteindelijk ook gewoon klanten. Je wil wel dat ze voor je kiezen.
Ja, interessant. Uiteindelijk, ik zit ook echt te denken van die organisaties. Uiteindelijk, je zit in de zorg is vrij traditioneel. Zorg volgens mij een basisbehoefte. Waarom zou je daar marketing voor moeten doen? Dat moet iedereen toch gewoon toegang tot hebben. Maar hoe zorg je nou voor dat die organisaties zich openstellen? Dus uiteindelijk, en wat ik veel voorbij zie komen, is een standaardfoto van een afdeling met een paar collega's die heel blij zijn. Wij zoeken een gemotiveerde collega.
Iedereen is altijd wel heel blij dus, hoor.
Ja, dus je hebt die standaard en dan denk ik van, maar wie zijn? Kom bij ons team. En dan denk je, maar wie is dit team? Wat is de cultuur? Wat voor mensen zijn dit? Dus hoe kijk je nou uiteindelijk naar het openstellen van die organisaties die altijd eigenlijk veel naar binnen zijn gekeerd, eigenlijk hun ziel en zaligheid naar buiten brengen door middel bijvoorbeeld van een podcast?
Ja, dus dan moet je wel mensen hebben die dat durven. Zit een stukje in leiderschap, dus dat je lef hebt om het anders te doen dan anderen. En je concurreert natuurlijk online, maar ook trouwens in de krant en dat soort zaken, niet alleen met andere zorginstellingen, met de aandacht van zorgmedewerkers, maar ook met al het andere geweld. Dus de nieuwste iPhone die eruit komt, ja, daar zitten natuurlijk miljoenen marketingbudget achter. En als jij dan met je standaard zorgfoto komt met wij zijn heel leuk, kom bij ons werken, ja, dat is best moeilijk.
Ja, plus, wat je zegt, je concurreert dus op die arbeidsmarkt met al die duizenden bedrijven die veel meer, dus commerciële bedrijven, die hebben veel meer geld. Dus je moet ze op een andere manier aanspreken. Of je moet mensen ergens op aanspreken, waardoor ze getrokken worden door de zorg, denk ik.
Ja, en het is dus niet alleen op de arbeidsmarkt, maar het is ook in de aandacht van mensen. Dus uiteindelijk, iedere zorgmedewerker is ook een mens die 1001 andere dingen te doen hebben. Dus die willen ook nieuwe sneakers. Daar krijg je heel veel advertenties van. Maar ze zoeken misschien ook wel een nieuwe baan. En daar heb je mee te concurreren online.
Ja. Hey, misschien nog een vraag die ik misschien moeten beginnen. Maar hoe ben jij gekomen bij hetgeen wat je nu doet? Want ik bedoel, je werd een keer wakker en toen dacht je, ik ga dit doen? Of?
Nou, zo is het niet gegaan. Als ik terugdenk, is het een hele logische route geweest. Ik heb marketing gestudeerd aan Erasmus Universiteit. En dat vond ik heel erg leuk. Toen ben ik aan de slag gegaan als strategieconsultant. Eigenlijk omdat ik niet zo goed wist wat ik echt leuk vond. Dus met de gedachte, nou, dan kan ik van alles proberen en dan zie ik wel wat ik leuk vind. Dat heb ik 4 jaar gedaan voor hele grote corporates. Fantastisch mooie opdrachten mogen doen. Maar ik miste iets. Kom je, wat is dan dat iets? Ja, toch wel iets goed doen voor de wereld. En toen werd ik gebeld door een oud directeur ooit. Ik heb tijdens mijn studie gewerkt bij een huisartslaboratorium in Rotterdam op de marketingafdeling. En hij belde en vroeg, heb je tijd? Toen dacht ik, ja, eigenlijk niet. Maar ik ga tijd maken. Toen heb ik tijd gemaakt. Toen ben ik langzaam mijn eigen bedrijf gaan starten naast mijn loondienstbaan. En in COVID was natuurlijk weinig te beleven. Dus had ik heel veel ruimte om aan mijn eigen bedrijf te werken. Dus zo is dat eigenlijk ontstaan.
Oh, mooi. En want we hadden net over de marketing naar buiten toe. Help je organisatie ook bij de interne branding of marketing of het verhaal te vertellen?
Zeker.
En hoe doe je dat dan? Of op wat voor manier? Ja, ik denk niet dat je hier precies alles uiteen gaat zetten, want dan maakt mensen niet wijzer dan moet. Maar hoe doe je dat?
Ja, dus wat heel belangrijk is als je mensen intern mee wil nemen in waarom je dingen doet. Want dat is uiteindelijk, we hebben in de zorg best wel flink wat uitdagingen aan te gaan. En daar worden dan op hoger af worden dingen bedacht. En als je mensen niet uitlegt waarom je dan iets anders moet gaan doen, of waarom we er anders naar moeten kijken, dan gaat het niet echt goed. Dus door middel van interne communicatie, en dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Je hebt natuurlijk het klassieke intranet, wat ook nog best wel veel haken en ogen heeft met beschikbaarheid, toegankelijkheid achter allerlei apps. Maar je kan het ook op andere manieren doen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van interne social media kanalen. Zelf nog nooit gedaan, maar staat ergens op het lijstje een interne podcast. Daar kan je ook mensen goed mee bereiken. Dus er zijn best wel veel mogelijkheden.
Cool. Dan hebben we nog een paar tips voor je. We hebben een paar interne podcasts gedaan voor organisaties. Maar wat is dan uiteindelijk de grootste valkuil die je dan tegenkomt? Dat je zegt van intern. Wat is nou echt de grootste valkuil die mensen, organisaties maken om medewerkers intern uiteindelijk te informeren?
Veel dingen worden niet gecommuniceerd. Met dan een beetje wat ik wel eens hoor van, ja, is toch niet belangrijk. Ik denk dat je medewerkers wel echt heel goed mee moet nemen met stappen. Je moet wel goed, wat echt wel een valkuil is de taal waarin je spreekt. Dat is natuurlijk wel echt anders. Je wil verschillende doelgroepen wil je aanspreken, dus je zal het wel op een bepaalde manier uit moeten leggen. En als je het hebt over strategie, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar dat is het eigenlijk niet. Als je het gewoon goed uitlegt, is het eigenlijk gewoon een plan. Je hebt een doel, je wil ergens naartoe. En daarom gaan we vandaag iets anders doen. Dus het wordt soms extra ingewikkeld gemaakt, terwijl het helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn.
En hoe denk je dat dat komt? Is dat dan uiteindelijk de interne hiërarchie van een organisatie? Van, oh, ik ga dit niet vertellen aan die en we zijn hiermee bezig? Of is dat gewoon de verzuiling binnen een organisatie?
Ja, het is vaak verzuiling. En wat ik ook heel vaak zie gebeuren, is dat er dan hele gave dingen worden gedaan. En dat is dan de afdeling communicatie of individu communicatie, wat de hele afdeling in zijn eentje draait. Dat die dan helemaal op het eind ergens een keertje aan worden gehaakt van, oh ja, dat is misschien wel, daar moeten we misschien wel wat mee. Dus ik pleit er altijd voor om communicatie vanaf het begin mee te nemen. Met als risico dat je ook een beetje als het 1001 dingen doekje in wordt gezet. Van, joh, lossen jullie dat maar op. Maar als je communicatie aan het begin meeneemt, kunnen ze ook met je meedenken. En kan het wel het succes van dat wat je aan het doen bent vergroten.
Wat zou je dan nu direct zeggen in een managementteam over de individuele communicatie met het team?
Ja, maak je team groter en laat ze bij alle projecten aanhaken. Het is echt zo belangrijk.
Ja, mooi.
Ja, leren is communiceren en innoveren is ook communiceren. Dus op zich komt hij wel terug. Ja, en dat is natuurlijk altijd een kwestie van kosten en baten. Hè? Dus ik bedoel, het is de communicatie, marketing is altijd een beetje een soort van... wat levert het ons op? Het is niet zichtbaar. En ik denk dat het voor een commerciële partij, zoals wat wij natuurlijk ook nog erg zijn... met onze bedrijven zien we dat natuurlijk veel meer. Hè? Dus we zien groei of iets dergelijks. Kijk, maar voor zorgorganisaties is het veel minder zichtbaar. Dus hoe gaat het gesprek dan? Want ik kan me voorstellen, we doen een campagne voor personeel. Maar wanneer is het dan succesvol en wat mag het dan kosten?
Ja, dat is een hele goede vraag. Zelf zet ik marketing alleen in als ik een doel heel duidelijk heb. Dus als iemand komt met, ja, we moeten iets met marketing. Nou, als je dan niet de vraag kan beantwoorden, wat is het doel en wanneer zijn we tevreden? Dan beginnen wij er eigenlijk niet aan. Omdat je dan ook nooit kan zeggen, we zijn succesvol geweest. Dus je moet zorgen dat je je doel heel goed duidelijk hebt. En dan kan je dus zeggen, oké, dan zijn we tevreden met het resultaat. Als je kijkt naar kosten, hè, want je zegt, het wordt heel vaak gezien als een kostenpost.
Kostenpost, ja.
Ik zie het meer als een investering. En dan moet je wel soms een moeilijk gesprek voeren. Maar als je een goede business case weet te maken, dan kan je best wel een eind komen.
Ja, alleen dat we kunnen heel inhoudelijk daar ook. Kijk, en dat is natuurlijk de discussie vanuit... Ik heb natuurlijk aan de managementkant van de organisatie gezeten. En waar ga je aan sleutelen? Dat zijn de posten die niet morgen een euro opleveren. En dan met name in de zorg. Hè. Dus dat is innovatie en dat is communicatie, is marketing. Zie je daar ook een verandering in de laatste jaren? Want ik praat natuurlijk alweer over 6 jaar terug dat ik hierin zat. Maar... Zie je er een verandering, dat er toch een andere blik op is? En wat maakt dat mensen anders kijken?
Ja, zeker. Ik zie dat dat verandert. Ik zie dat leiders die durven te investeren en daar ook achter durven te staan, dat die echt wel bereid zijn om daarin mee te gaan. Dus ook met de grote partijen echt aan de slag gaan om het echt goed aan te pakken. Wat ik denk is dat komt omdat als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Ja. Dus ja, ergens zal je toch een keertje moeten proberen.
Ja. Nou, maar dan zeg je dus weer, het gaat weer over leiderschap in organisaties.
Ja.
En hoe beïnvloeden jullie als bedrijven deze groep dan? Doen jullie colleges of hoe zie je dat blik verandert, dat beeld verandert?
Het is wel... ik heb lesgegeven aan Erasmus Universiteit in het Marketing Master programma. Dat is healthcare. Marketing. Dus dat is heel leuk dat er daar ook aandacht aan wordt gegeven. En dan zie je wel dat mensen daardoor getriggerd zijn. Verder is het vooral in gesprek blijven met die leiders, die mensen die er iets van moeten vinden en die beslissing moeten maken. En ook wel eerlijk zeggen van je moet het proberen. Ik kan niet zeggen, als je dit doet, dan gaat dit gebeuren. Want dat heeft met heel veel dingen te maken. Als je kijkt naar weer die werving. Ja, als ik 100 sollicitanten binnenhaal in een bepaalde tijd, maar HR kan het niet aan. Ja. Ja, dat is zonde. Dat snap ik. Dan zou ik ook niet investeren.
Nee.
Maar ligt het dan aan marketing? Of ligt het aan het proces daarachter?
Ja, en als je dan aan de andere kant de uitstroom 200 is, omdat je je interne marketing of je interne communicatie niet op orde hebt, dan ben je aan het dweilen met de kraan open, zeggen we dan.
Precies. Dus we kijken altijd van wat is de instroom, wat is de uitstroom, op welke functies heb je een uitdaging? En hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Dus het is ook niet een one size fits all.
Nee, dus ik denk wat je doet is heel gericht die organisatie ondersteunen met precies wat je zegt, het doel. Ik zit ook te denken van uiteindelijk een organisatie in het algemeen. Dus wij zitten meer in de technologie kant. Maar dan is het ook inderdaad heel vaak dan, we willen iets met deze technologie. We willen iets met AI. We willen iets met zorgtechnologie. We willen iets met marketing. En dan zeggen we ook van, maar wat is het doel uiteindelijk? Dus het is wel interessant. Is dat misschien een beetje de sector breed? Dat het altijd zo van mij heeft gekund? Of is dat uiteindelijk omdat het publiek is? Van, nou, we horen iets over AI. We willen iets met AI.
Ja, we willen iets met, iets met een podcast. Ja. Welk doel wil je, welk probleem wil je voor wie oplossen?
Ja.
En wie is je doelgroep? En hoe bereik je nu je doelgroep? Dat zijn de eerste vragen die wij ook stellen. En dan kom je vaak al heel snel bij, dit is eigenlijk helemaal niet, we hebben het gezien of gehoord en het is hip. Maar de podcast is een middel om je doel te bereiken, niet het doel aan zich.
Ja, en dat is in marketing in de breedste zin van het woord natuurlijk een groot ding. Het zijn allemaal hele leuke dingen om te doen. Allemaal spiegeltjes en
festivals en we kunnen van alles
bedenken. Je kan losgaan. Ja. Geef mij 1 miljoen en we gaan iets fantastisch maken. Mm. Maar wat
wij
is
ook
je doel?
Trouwens, hoor.
Zullen we dan samen doen?
Ja.
Nee, maar dus je kan alle kanten op. En dat is heel leuk. Dat vind ik echt heel leuk. Maar als je je doel niet duidelijk hebt, dan is het eigenlijk per definitie allemaal niet succesvol.
Ja. Hey, misschien een persoonlijke vraag meer van hoe hou je dat morele, ethische kompas voor jezelf? Want ik kan me ook voorstellen dat je ook wel misschien verleid kan worden doordat er toch wat meer geld lonkt. Maar je dat het geld is mooi, maar het draagt misschien niet bij. Heb je daar wel dat soort gesprekken met jezelf?
Niet per se met mezelf, maar ik kan wel zeggen dat ik wel kritisch ben op dat wat er gebeurt. Dus ik durf wel echt te zeggen van oké, het is leuk dat jij dit nu wil doen. Wat is het doel? En dan heb je dus bijvoorbeeld over we willen iets met adverteren. Oké, dat kan. Maar wat wil je ermee bereiken? Dan denk ik dat adverteren niet de oplossing is. Hmm. Maar dit en dit kan wel. Dus dat hou ik wel in de gaten. Ook omdat ik natuurlijk best wel een... in de zorg en marketing is al ingewikkeld. Daar ligt al een taboe op. Mm-hmm. Dus als ik daarin meega, dan sta ik natuurlijk eigenlijk niet meer achter mijn eigen geheel. Dat is niet waarom ik dit ben gaan doen.
Wat is dat taboe dan?
Ja, dat is een beetje dat, wat je aan het begin zei. Ja. Dat je producten gaat verkopen of diensten gaat verkopen waarvan je eigenlijk niet wist dat je ze nodig hebt. Ja. / heb je ze eigenlijk wel nodig? En dat is natuurlijk wel het beeld wat van marketing heerst. Als je kijkt naar de universiteit. Gaat het allemaal over de grote corporates en de grote strategieën en hoe je dan dat kan doen. In de zorg heb je wel iets anders nodig.
En wat is dat andere dan?
Ja, je moet het verhaal vertellen waarom je er bent. Dus eigenlijk ook weer dat doel. Ja. Dus als je het hebt over een zorginnovatie of over iets met AI, is fantastisch. Maar wat kan ik ermee doen? En welk probleem lost dat op? En als het geen probleem oplost, lekker laten gaan. Is voor iemand anders.
Want denk je uiteindelijk dat trends zoals inderdaad, we willen iets met een podcast of uiteindelijk AI. Denk je uiteindelijk dat trends meehelpen uiteindelijk om de zorg te verbeteren? Of dat die trends juist tegenwerken omdat het dan is van, er is bijvoorbeeld, ik ga de technologie niet noemen, maar er is een bepaalde technologie, het is gemaakt van hout. En dat maakt verbindingen uiteindelijk tussen met iemand met een verstandelijke beperking of uiteindelijk iemand met dementie. Dat is gewoon een verschrikkelijk duur houten apparaat. Alleen uiteindelijk heel veel bestuurders van, heb jij de beuken al? Ja, wij hebben donker eik. En gaat het dan uiteindelijk om de technologie of gaat het uiteindelijk dan om het hebben? Dus dat is dan een trend en iedereen wil dat dan hebben. Op dat smart glass ook bijvoorbeeld. Ja. Dus uiteindelijk helpen die trends dan mee? Of zeg je van, het vertroebelt ook een beetje voor wat het doel dan uiteindelijk is?
Ja, het hangt er dus van af. Dus dan komen we weer op dat leiderschap. Wil je het omdat je het stoer vindt om te zeggen dat je het hebt, omdat dat leuk klinkt, om leuk is om mee bezig te zijn, of los je echt een probleem op? En als je echt een probleem ermee oplost, dan is zo'n trend fantastisch. Maar dan heeft het niet met de trend te maken, dan heeft het gewoon op te maken met de product market fit, zoals ze dat noemen.
Wat is nu een trend die je ziet waarvan je denkt, daar springt iedereen op, hè? Als we het hebben over marketing, waarvan je denkt, dat draagt misschien niet per se bij aan de doelen. Podcast bijvoorbeeld.
Oeh, dat is wel een goede vraag. Wat ik wel nu zie gebeuren is dat, en dat herkennen jullie denk ik wel, dat op LinkedIn en op andere sociale media kanalen dat natuurlijk een soort van ontploffing is aan content. Mm-hmm. Door AI, omdat het natuurlijk heel makkelijk is geworden of makkelijker is geworden om daarmee aan de slag te gaan, om teksten te schrijven en afbeeldingen te maken. Daardoor wordt de markt wel extreem overspoeld met boodschappen. Ja. Dus ga daar maar eens proberen onderscheidend te zijn. Dat is nu wel echt moeilijker geworden.
Mm-hmm, ja. Nou, wat ik zelf, toen ik nog Instagram had, toen kreeg ik ook wel eens berichten over zorgorganisaties in de buurt die dan zeg maar banen aanboden. En ik ben natuurlijk waarschijnlijk de target group, denk ik dan maar. Maar dat zijn geen grote organisaties. En denk ik, ga je hier nu je budget? Draagt dat nou echt bij aan je naamsbekendheid en of vooral op de arbeidsmarkt? Ik weet niet. Ik ben er altijd heel sceptisch over, maar jij bent meer de specialist. Dragen dat soort dingen nou wel bij, denk je, aan zichtbaarheid en herkenning bij die partijen?
Zeker.
Ik zie ook knikken. Dus.
Ja, en dat is altijd wel een leuk gesprek. Want uiteindelijk ga je natuurlijk niet op zoek naar een baan op Instagram.
Nee.
Dat doe je op andere platformen. Mm-hmm. Waar je ook absoluut aanwezig moet zijn. Maar het gaat erom dat je natuurlijk die meerdere contactmomenten hebt met iemand. En op social media moet je dan niet je vacaturetekst plaatsen. Want daarvoor kom je daar niet. Maar dan wil je misschien wel zien hoe iemand zijn dag was.
Ja, dat is dus. Het is wel echt van kom werken bij ons, punt, zeg maar, dat niveau.
Ja, dat zou ik niet doen. Nee.
Weet je, het voelt een beetje als mij de trendvlog. Dus er was toen een trend dat dan zorgorganisaties, alle verschillende functies kregen dan een vlog. En uiteindelijk dan werd dat gevlogd, maar dan zag je dat door een professioneel een team opgenomen was, want dan werd er in het hoekje record werd erin geëdit. Dus, oh ja. En dan met een lange selfie stick. Ja, dat was verschrikkelijk. Was heel cringe. Maar voor mij dan, hè. Dus uiteindelijk, maar dan was het inderdaad van de trend is vloggen. Dus dan moeten wij ook iets met vloggen. Dus dan gaan we laten zien hoe een dag was. Nou, als je nu op YouTube gaat, vlog, zorgmedewerker, dan kun je van alle verschillende organisaties dat vinden. En iedereen is heel blij. Nou, en de cliënten zijn ook allemaal heel blij. En de organisatie is fantastisch. En het is gewoon echt gewoon de perfecte kantine. Dus uiteindelijk, dan ga je dus in die trend, sla je dan door in de zin van, goh, het is allemaal fantastisch. Maar is dat dan het echte van hoe iemand zijn dienst eruit ziet? Terwijl mensen dat wel willen zien.
Maar is dat dan ook dat je die ambassadeurs voor je organisatie gewoon heel helder in beeld moet hebben? We kennen ook iemand die voor haar organisatie, nou op LinkedIn, ze heeft 80.000 meer volgers dan wij ooit bij elkaar zullen hebben. En en wat zij deelt is echt authentiek, vind ik, hè, vanuit haar werk, haar passie. En dan zie je ook dat het echt aanslaat.
Maar dat komt ja, en wat jij net zei, dat authentiek zijn, dat gaat het verschil maken. Dus ja. Als je gaat vloggen met een professioneel team en dat het allemaal helemaal leuk is en mooie kantine en alles erop en eraan. En dat is niet de waarheid. En dat weet iedere zorgmedewerker ook. Dus laat ook maar zien dat het soms moeilijk is. Ik vind bijvoorbeeld broeder Joep op Instagram, die laat ook de moeilijke kanten zien. Als bijvoorbeeld een bewoner komt te overlijden of dat soort zaken. Ja, daar hebben we wel mee te maken.
Maar is dat niet heel lastig voor een organisatie? Want uiteindelijk, dat die vlogs toen naar buiten kwamen, was uiteindelijk controle. Dus vanuit de marketingcommunicatie uiteindelijk, dit is het script, dit is onze mooie locatie, dit is die medewerker die ambassadeur is. Terwijl precies wat jij zegt, de medewerker is uiteindelijk die unscripted, authentiek uiteindelijk op social media, waar uiteindelijk, en de persoon waar je het over hebt, weinig controle ook vanuit die organisatie dat, ik zou zeggen, maar laten gaan. Uiteindelijk is er wel contact onderling, maar geven haar wel die vrijheid waardoor ze excelleert op social media. Ja, hoe ga je dan om met organisatie? Hoe heb je dat gesprek met de organisaties dan? Van als zij zeggen, ja, we hebben twee ambassadeurs, een miljoen subscribers en 100.000 impressies per week, maar we hebben geen controle over wat die persoon aan content output. Maar als we nu een programma met jou doen en we doen wat vlogs en het met ambassadeurs, ja, dan hebben we heel mooi gecureerd wat we willen laten zien.
Ja, en wat daar dus heel belangrijk is, is het gesprek aangaan. Dus je moet die mensen die vrijheid geven, anders is de lol er ook vanaf. Dat zie je ook op zo'n video. Dus je moet daar een beetje de balans zoeken tussen, oké, wat gaan we wel doen en wat gaan we niet doen? En dan is het dus weer heel belangrijk om ze mee te nemen van, joh, je kan hier niet laten zien dat de pasjes tag het misschien niet meer doet. Ja, dat is ook niet, ja, of misschien juist wel. Maar ja, je wil wel een bepaalde mate van controle. Maar je wil juist die vrijheid geven en dat is lastig.
Ja, want 15 jaar geleden had ik twee collega's die werden ontslagen. Want er was social media, Facebook kwam net op en toen postte iemand zo over de organisatie. Eigenlijk, als je nu naar kijkt, was helemaal niet heel negatief of kritisch. Maar het was gewoon, die persoon postte, maar je mocht niks. Ik weet nog, toen ik net begon in de zorg, Facebook was er net, mocht je gewoon niks over posten. Dat werd gewoon ook gewoon rondgemaild van niks posten op social media, dat mag niet. Dat kan gewoon je ontslag kosten.
Ja, maar je ziet,
dus dan zie je dat het wel veranderd is, maar ergens weer toch van wat is die balans? Hè? Dus broeder Joep, als hij nou net een filmpje post over iemand die overlijdt, maar dat is net dan wat dat een clipje eruit gehaald komt op NOS, Eva, bij Eva Jinek. En dan kan broeder Joep gecanceld worden, maar dan werkt hij wel voor die organisatie.
Ja. Ja, dus het opstellen van goed beleid. En dan bedoel ik dus niet zo'n document van 1000 pagina's wat in een la belandt. Dus gewoon normaal kort beleid waar mensen wat mee kunnen. En samen in een groepje en daar samen mee aan de slag gaan. En ze leren over wat er kan gebeuren als je per ongeluk het verkeerde plaatst. Wat de gevolgen kunnen zijn. Kijk, iedereen is natuurlijk een mens, een individu. Dus juridisch gezien is het natuurlijk ook een beetje lastig van, ja, het is jouw kanaal en jij bent zelfstandig. Maar als je praat vanuit je werkgever, is dat natuurlijk wel andere koek. Dus daar moet je gewoon echt goed het gesprek over gaan en de deur dichtgooien. Want dat is het vaak onbekend maakt onmind. Dus dan zeggen we, het mag niet. Ja, ik denk dat je het juist wel heel goed in kan zetten.
Ja. Ja, kijk, en er zijn natuurlijk de extreme voorbeelden zijn er online van een hele grote organisatie in Nederland, genaamd Defensie. Die probeerde ook een account te bannen. Nou, dat ging alleen maar harder. Dus je kunt alleen, daar worden wel eens dingen gepost waarvan ik mezelf afvraag van, ja, ik sta, dat vind ik niet, dat is niet wie ik ben of waar ik voor sta. Hè. Dus dat is op sommige, hè, dat is een beetje, het moet een beetje grappig zijn dan. Dus ik vind het wel mooi dat je dan zegt van, goh, je moet ze eigenlijk aan de voorkant al meenemen. En niet als iemand al 50.000 subscribers heeft en dan denken, misschien moeten we hier wat mee. Dan proberen bij te sturen wat niet lukt. Ja, en dan ben je eigenlijk de sjaak. Ja. Vraag ik me af of dat in de ouderenzorg bij een organisatie zo groot gaat zijn. Maar goed, dat is even een...
Er zijn er wel een paar die best wel leuke grote accounts hebben met best wel wat volgers.
Okay. En uiteindelijk, en dat is precies wat je zegt, dus als je dan inderdaad op niet de juiste manier inzet, je kan een organisatie maken of breken.
Ja.
En dat is de kracht van social media en van influencers. Uiteindelijk dat je uiteindelijk is vrijheid van meningsuiting is ook gewend. Dus uiteindelijk, jij hebt de vrijheid om dat kanaal te volgen of te ontvolgen. Maar dat is voor jou als consument. Je consumeert die content. Maar aan de andere kant, voor de organisatie is het van... Ja, het reflecteert, want je zegt al, het is een grote organisatie. Het is wel gelinkt aan die persoon.
Ja, zeker.
Dus het is dan, ondanks dat het los van elkaar staat, zijn ze wel uiteindelijk één.
Nee, maar je bent een vertegenwoordiger van een organisatie op het moment dat je in dienst bent.
Ja, altijd.
En daarvoor krijg je salaris, et cetera. Maar je bent indirect een onderdeel. Je kunt dus niet zeggen, ja, maar dat is mijn account. Ja, maar jouw account is gelinkt aan. Dus ik bedoel... Dat kun je niet los van elkaar zien.
Dus eigenlijk zou je zeggen van als medewerkers worden opgeleid. Of zou je zeggen van als medewerkers worden opgeleid. Niet opgeleid, maar uiteindelijk een introductie aan de organisatie. Dat het een vast onderdeel is. Of zouden we zeggen, het is zo van belang voor de sector zelf, de zorg. We gaan tekort aan medewerkers. Dat dit eigenlijk al begint bij de opleidingen. Zou dit een onderdeel van je opleiding moeten zijn? Dat je het over social media hebt? Want uiteindelijk, het is een groot onderdeel van. Dus uiteindelijk, ik heb zelf ook een focusrichting gedaan, jeugdzorg. En het grappige is uiteindelijk, dus nu heb je adolescents op Netflix, of jonge mannen die uiteindelijk bepaalde de weg op gaan, die niet de juiste is. En dan denk ik van, toen ik in 2019 mijn opleiding deed, jeugdzorg, toen heb ik uiteindelijk een visiestuk geschreven voor de social work opleiding over... Waar zijn social workers op Snapchat? Waar zijn social workers op Facebook? Waar zijn ze op Instagram? En daar werd toen een beetje gedaan van... we zijn begeleiders. Dus toen was al weinig zicht op. Nou, dan ben je zo 15 jaar later. En nu ontspoort het. Terwijl uiteindelijk het 15 jaar geleden hebben gezien. Maar niet een onderdeel van de opleiding was. En niemand met social media bezig was. Terwijl daar uiteindelijk die jongeren wel uiteindelijk zich manifesteerden en samenkwamen.
Ja, ik denk... ik vind het een goede vraag. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Maar ik denk dat het wel een goed idee is om er aandacht aan te geven. Kijk, uiteindelijk alle nieuwe generaties die zitten op die platformen, dat is een gegeven en dat gaat echt niet meer veranderen. Welk platform, hè? Dat wisselt nog wel eens. Dus dan kan je er denk ik beter maar gewoon aandacht aan geven, vooral om de risico's uit te leggen. En hoe ze dat moeten doen, dat zou ik niet doen. Hmm. Maar de risico's is denk ik wel belangrijk.
Ja, en ik denk dat een goed punt, hè, want nu op de... Ik zit niet zo in de kleine kinderen in de lagere scholen, maar ik begrijp wel dat er steeds meer aandacht is, hè, voor social media op lagere scholen of in het onderwijs. Maar we hebben natuurlijk een hele generatie van mensen die onze leeftijd misschien en ouder, die dus niet die bagage en die dus misschien dat minder. Dus het is misschien wel een goed thema voor organisaties, een oproep voor organisaties van goh, ga eens kijken naar je... hoe ga je hiermee om? Maar ga het gesprek ook eens aan van hoe zien mensen dat zelf? Wat post je wel, wat post je niet? Wat zijn de gevolgen lange termijn? En ik had even een hele andere vraag. Je hebt in het voorgesprek, je hebt gestudeerd in het buitenland. Wat als je nu weer even uitzoomt, we zaten nu heel inhoudelijk, even weer uitzoomt naar marketing. Wat doen wij in Nederland goed, maar wat zouden we kunnen leren van het buitenland?
In Nederland zijn we heel goed in onze bescheidenheid. En tegelijkertijd is dat weer ook iets wat we heel goed kunnen leren van het buitenland. Dus we mogen af en toe best wel wat trotser en wat uitgebreider communiceren over dat waar we goed in zijn, wat we goed doen. Dat mag wel wat meer naar de voorgrond komen wat mij betreft.
Ja, en want met name heb jij dan gestudeerd studie gedaan in Amerika, wil ik zeggen. In Amerika. hoe kijken zij aan dan tegen marketing? Wat is daar echt het verschil met hoe wij ernaar kijken?
Ik denk dat ze dat daar wel zien als een need to have. Dat als je dat niet doet, dan ben je helemaal gek. Waarom zouden wij niet vertellen hoe fantastisch wij zijn? Ja. Dus ja, dat zetten ze wel anders in. Er ligt minder taboe op, in de breedste zin van het woord. Hè. De regels zijn er natuurlijk ook anders. Als je kijkt naar marketing in de zorg, is dat natuurlijk heel anders. En ik denk dat het heel goed is in Nederland en Europa dat is zoals wij dat willen. Maar ja, daar kunnen we nog wel wat van leren.
En wat is dat dan wat wij willen in Europa?
Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de marketing van medicijnen. Dat is een paar jaar geleden een interessante serie over op Netflix ook. Dat hoe dat dan wordt gepusht bij artsen. Dat je dan aan moest geven met bepaalde pijnstilling. Op welke schaal je zit.
Oxycon, ja. Hoe heette dat? Ja.
Ja, klopt, Oxycon.
Ja, die met die feestjes en al dat soort dingen, alles erop en eraan. Denk ik, oeh, denk toch niet dat je dat moet willen. Dus daar zijn de regels in Europa wel echt anders voor.
Ja, veel, veel strikter. Dat mag helemaal niet meer.
Een paar weken geleden was ik in Amerika, San Francisco, en toen ging ik boodschappen doen. En toen hoorde ik een reclame rondgaan over een bepaalde vaccinatie die je kon gaan halen en bestellen. Nou, toen dacht ik wel even van, wauw, weet je, dat kun je gewoon in Nederland niet voorstellen. Als ik in de Appie loop, dan heb je een beetje Efteling muziek of dan heb je een leuk deuntje of zo. En daar is het gewoon echt gewoon hardcore, gewoon medicatie verkopen.
Ja.
En als je kijkt meer naar bedrijven die aan de zorg werken, zij zijn daar gewoon trotser op hetgeen wat ze doen.
Ja. En ze vertellen hun verhaal gewoon veel harder en duidelijker. Dus als je dan weer kijkt naar die zorginnovaties, veel zorginnovaties in Nederland, daar is echt goed over nagedacht. Daar zitten hele slimme mensen aan tafel om dat te bedenken. Die lossen echt een probleem op. En als je dan naar het marketingbudget kijkt, nou, dan ga je je doelgroep echt niet één keer van kunnen bereiken. Succes.
Nee, en ook denk ik in de cultuur.
Herkenbaar.
Maar ik denk ook in de cultuur. Hè? Dus uiteindelijk waar je mensen nu in Nederland moet, sommige mensen moeten uitleggen wat een elevator pitch is. En dat we daar heel erg op oefenen. Amerikanen zitten gewoon in DNA. Als je daarmee in elevator staat. Iedereen heeft ook zijn verhaal. Dus ze weten hunzelf ook gewoon heel goed te pitchen. Ja. Dus het zit ook denk ik ergens gewoon in de cultuur.
Het zit ook in de koopkant. Want we kijken nu vanuit de zendkant. Hè, vanuit de marketing. Van hey, je moet je product goed vertellen. Oké. Maar ik merk vanuit ons werk merk ik dat heel vaak het zo lastig vinden om met nieuwe partijen in zee te gaan. Mm. Omdat het heel spannend is en risico's. Dus dan besteed ik liever het geld, zeg maar, wat we dan hebben om het product nog verder te brengen. Want ze stappen daar niet in een half product in Nederland. Terwijl dat ze denk ik in Amerika zeggen, ja, 50% is ook goed, we gaan gewoon.
Ja, en dat is natuurlijk een beetje, hè, je kan, sommige mensen zeggen je moet nog niet beginnen als je nog niet klaar bent. Maar ik denk altijd, joh, ga gewoon beginnen als je een half product hebt. Mm. Want dan weet je vanzelf wat werkt en wat niet.
Ja, exact.
Want je kan het wel heel leuk aan de tafel bedenken. Maar als je het in het echte leven toe gaat passen en het blijkt toch niet helemaal te werken, is een beetje zonde. Ja. Als je al die kosten al hebt gemaakt. Dus begin. Oh. En begin gewoon met een paar magisch woord in de zorg. Begin met een paar pilotklanten. En vertel gewoon het eerlijke verhaal. Van joh, we zijn nog niet klaar, we zijn opnieuw, we zijn op zoek naar verbeteringen, we willen het mooier maken. Willen jullie dat met ons doen?
Ja, en daar zit ook direct de spanning.
Zeker, want er zitten ook risico's aan verbonden.
Ja. En andere culturen, bijvoorbeeld de Aziatische cultuur misschien, ja, jij bent daar nog regelmatig, David. Hoe doen zij, hebben ze eenzelfde soort strategie? Of?
Nou ja, uiteindelijk in Azië heel veel telemarketing, dus heel veel digitaal. Ik denk dat we daar nog wat. Wij zitten nu in transitie naar heel veel digitaal. En nu een boom aan content. Maar in Azië telemarketing is gewoon gigantisch groot. Dus digitaal mensen benaderen, bellen. Dus op die manier veel. En waar denk ik, precies wat je zegt, in het Nederlands toch wel. We moeten dat voelen, ervaren. En misschien kennen we het product of het merk niet zo goed. In Amerika is het ook meer uiteindelijk. Iemand heeft een verhaal en daar geloven in. En dan gaat iedereen daarvoor. Dus als ze in jou geloven, dan kun je heel groot worden in Amerika. In Nederland doen we normaal doe je al gek genoeg. En snap je? Dus dat is die cultuurverschil. En dan in Azië zit je veel meer op die telemarketing.
Ja.
Ja, tot slot. Uiteindelijk, het thema is AI en zorgtechnologie. Dus we gaan heel in de marketing heen en weer. Maar uiteindelijk, jij bent met iets bezig in AI. Waar ondersteun je organisatie nu mee?
Ja, klopt. Wat ik veel zie bij zorgorganisaties is dat marketing-communicatie afdeling door één persoon wordt gedraaid. Wat ik heel knap vind, want dat is best wel moeilijk. En met AI, en dan natuurlijk specifiek heb ik het nu even over ChatGPT. Kan je daar best wel je team vergroten zonder dat je team vergroot, als je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Dus dan kan die ene zorgmedewerker of die ene communicatiemedewerker echt wel meer werk verzetten. Dus wat we aan het maken zijn is een content lab. Met allemaal contentassistenten voor verschillende taken. Dus specifieke taken zoals het schrijven van een persbericht, het schrijven van social media berichten, het schrijven van interne communicatie. Maar ook bijvoorbeeld het verwerken van feedback op tekststukken. Dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Je hebt je best gedaan op een stuk en dan stuur je het rond naar 5 mensen en je krijgt 7 meningen terug. Hoe ga je die feedback goed verwerken? En eigenlijk zien wij dat als de nieuwe 80-20 regel. Want het is altijd een assistent, dus het zal je werk niet vervangen. Maar je wordt als individu wel vervangen door iemand die wel met AI gaat werken als je het zelf niet doet.
En zijn dit dan, dit zijn AI agents?
Dit zijn AI agents, ja.
Ja, nieuwe term jongens, voor iedereen die luistert. AI agents. Wat zijn AI agents?
Ja, dat zijn custom GPT's, dus modellen die je maakt voor een specifieke taak. En dan kan je bijvoorbeeld de tone of voice meegeven of het echte doel. Hè? Dus of je een bericht schrijft voor het persbericht of voor LinkedIn is natuurlijk wel echt een andere koek. En dan kan je ervoor zorgen dat, dat model ook je voorgaande berichten meeneemt. Dus dat je het niet iedere keer opnieuw hoeft uit te leggen. Dus als je nu kijkt naar de gratis versie van ChatGPT en je zegt schrijf een post voor mijn zorgorganisatie met dit als thema, dan komt er natuurlijk iets hartstikke slechts uit. Maar als je het goed inzet, kan je daar veel tijd mee besparen.
Ja, je moet hem zelf gaan trainen. Hè? Dus je traint je eigen. Dus jullie maken daarin gebruik van OpenAI eigenlijk.
Dat... Ja, klopt. Klopt.
En hoe zorg je dan voor dat, nou misschien is dat ook wel te veel voor vandaag, dat je die veilig, want het is uiteindelijk een database van de, die niet in Nederland geregistreerd is, hè, over het algemeen. Dus dat vind ik nog wel spannend in met OpenAI. En er zijn natuurlijk steeds meer tools die zeg maar op Nederlandse servers draaien. Is dat ook waar jullie al naar kijken van, goh, hoe gaan we het toekomstbestendig maken?
Ja, zeker. Wij doen niet dingen met persoonsgegevens. Daar heb je natuurlijk al een hele duidelijke splitsing met wat voor soort data jij gaat werken. Dus daar maken we wel iedereen van bewust. Ook in het kader van de AI-geletterdheid wet. Dat mensen ook wel weten wat de risico's zijn. Ja. Dat je er ethisch mee om moet gaan. Dat is natuurlijk wel echt heel belangrijk. Maar daar kijken we zeker naar, ja.
Ja, mooi. Ja, we zijn eigenlijk al aan het eind van onze podcast en ik heb nog heel veel vragen. Maar, want even nog één vraag dan. Mag het de laatste vraag, David?
Kan het.
Ja. Want uiteindelijk, we hadden het nu over tekst, hè? Dus tekst genereren je hel, echt als assistent erin. Maar marketing gaat natuurlijk ook over heel erg naar buiten toe in beeld. Hoe zie jij dat gaan veranderen? Want we zien echt met AI heel veel video en plaatjes. Action figures worden nu overal gemaakt.
Ja, daar
wat
komt
verwacht je daarvan?
Ja, het kan twee kanten op gaan. Maar wat ik belangrijk vind, is dat je wel dus authentiek blijft.
Ja.
Dus zoek digitale oplossingen waarvan je digitale oplossingen wil hebben. En zet de tijd die je bespaart dan in om nog wel een stuk authenticiteit te bewaren. Dus door daar wel slimmer mee om te gaan. Want als je allemaal AI-gegenereerde beelden gaat maken. Ja, op dit moment is de technologie nog zover dat je ziet, dit is AI. Is niet altijd erg, maar je moet wel op blijven vallen.
Dat hangt van welke doelgroep je vraagt. Als je op Facebook ziet, daar gaan mensen helemaal los. Ik zie niet veel op Facebook, maar daar gaan mensen echt een bepaalde... Kijk, wij zijn denk ik wat jonger, maar er zit een wat oudere doelgroep. Die gaan helemaal gek op AI-gegenereerde video's en afbeeldingen. Maar die geloof ik echt dat zo is. Ik weet nog dat wij een collega hadden, een grapje gemaakt. Die was dan ziek. En zijn familie uit Canada, die zijn tante van 75, die belde op. Die zei van, gaat het wel goed met jou? Want je bent ziek. Omdat het een afbeelding was, die ziek. Maar het is uiteindelijk, je ziet wel uiteindelijk, we kunnen het nu nog zien. En er zijn ook professionele modellen. Dus uiteindelijk wat je nu inderdaad online zijn dan de gratis versies.
Ja.
Maar je hebt ook OpenAI versie waar je €5.000 per maand voor betaalt. Nou, als je ziet wat voor afbeeldingen en filmpjes eruit komen, kan ik het niet meer van echt onderscheiden.
Nee, dus dat is de toekomst. En dan is het van belang dat je gaat kijken wat is belangrijk. En als je dan terug gaat naar de zorg, hebben we natuurlijk wel met het zorgen voor mensen te maken. Dus ja, welke route wil je kiezen? Wat vind je belangrijk?
Goh, nou, dat nou ik wil zeggen, wij hoeven hem zelf niet eens af te ronden.
Kijk, fantastisch.
Supermooi.
Ja, bedankt.
Heel bedankt.
En bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende.
Tot de volgende. We'll be right back.